goede jullie er zijn. De apostel Paulus had al die problemen niet. Maar ja, die had aan de afloop altijd een schorre stem. Ik denk wel eens aan Spurgeon, die preekte elke zondag voor 1200 mensen zonder geluidsversterking. Ik moet er even niet aan denken. Afgelopen zondagavond was ik ergens, daar hadden ze toevallig niemand die de geluidsversterking kon bedienen. Dat is toch niet te geloven. Dus dan heb ik weer eens iets gedaan wat ik al lang niet meer gedaan had. Midden in de zaal gaan staan, zonder geluidsversterking gepreekt. Goed, nu gaat alles goed. De vorige maal heb ik gelezen uit Romeinen 9, dat hebt u net al gehoord. We hebben er net weer iets uit gelezen. De derde avond ga ik het hebben over Romeinen 11. Dus u kunt wel raden waaruit we nu gaan lezen. En ik doe dat uit de onvolprezen Telos-vertaling. Die is nog beter dan de HSV. Nog nauwkeuriger, alleen Nieuwe Testament. En ik ga u niet opnieuw uitleggen waarom dat zo is in mijn mening. Romeinen 10. En ik lees de eerste verzen. Romeinen 10, vers 1. Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is dat zij behouden worden. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand. Want daar zij Gods gerechtigheid niet kennen en hun eigen gerechtigheid trachten op te richten, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor iedere die gelooft. Tot zover lezen we. De vorige maal hebben we het gehad eigenlijk over het Oude Testament. Israël in het verleden, dat is Israël van het Oude Testament. U zou zeggen, nou dat gaat toch door tot op gisteren, dat verleden. Maar vanavond wil ik het vooral hebben over het Israël van na het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Het Israël van de laatste 2000 jaar, tot op de dag van vandaag. En de derde avond gaan we het dan letterlijk hebben over de toekomst. Wat ligt voor Israël in het verschiet op grond van het profetisch woord? Het heden van Israël begint met een dubbele verwerping. Dat is het grote onderwerp van het Matthäus-evangelie. Daar vinden we het beschreven, maar ook in de andere evangeliën, met name ook in Johannes, hoe de Messias van Israël door zijn eigen volk, althans wat een groot merendeel ervan betreft, is verworpen. En dan gebeurt, en daarom is het een dubbele verwerping, dan gebeurt ook het omgekeerde. Israël wordt voor een tijd terzijde gesteld. Met een dikke streep onder voor een tijd. Heel veel christenen zien dat niet en die denken dat Israël als volk voor altijd heeft afgedaan en dat er alleen maar hoop voor de individuele Israëliet is als die tot geloof komt in de Heer Jezus en dan lid wordt van de christelijke kerk. Maar nee, er is toekomst voor Israël als volk. En dat zien we in dat heerlijke tot dat. Dat vind je vele malen in de Bijbel, maar onder andere ook in Matthäus 23, waar de Heer Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. En dan zegt hij deze profetie, zie uw huis, dat is de tempel, zal u woest gelaten worden. Dat wil zeggen, zal verwoest worden en lange tijd zo blijven. Punt. Nee, dan komt het. Dan staat er dat heerlijke woord totdat. Totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat is Psalm 118. Dat werd gezongen bij de intocht van de Heer Jezus op Palmzondag. Maar het woord zal ook weer gezongen worden als straks de Heer Jezus terugkomt. En door een groot deel van zijn volk zal worden aangenomen. Dan zullen ze opnieuw zeggen, gezegend hij die komt in de naam van Jezus, van de Heren. Een dubbele verwerping. En tegelijkertijd heeft God zijn volk niet losgelaten. Dat hebben we ook gelezen in Romeinen 9 en 10. Dat is een merkwaardige situatie. Het is als een kind dat je de kamer uitstuurt en dat toch je kind blijft. En dat vroeg of laat ook weer in de kamer zal mogen terugkeren. Als er werkelijk bekering is en berouw over de begane misstappen. Aanvankelijk was er nog helemaal geen sprake van iets dat je christendom zou kunnen noemen. Mensen die zeggen dat de Heer Jezus gekomen is om een nieuwe godsdienst te stichten, of de stichter van het christendom zou zijn, geven een heel verkeerd beeld. De Heer Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van het huis Israëls, zoals hij zegt in Matthäus 15 tegen de Canaanese vrouw. Hij kwam, zegt Paulus zelf in Romeinen 10, om de beloften te vervullen die God aan Israël gedaan had. Hij kwam voor Israël. Hij kwam niet om een nieuwe godsdienst te stichten. Hij kwam om de beloften van God aan Israël te vervullen. Maar toen Israël hem verwierp, in grote deel althans daarvan, toen heeft hij het heil uitgebreid tot de volkeren. En dat was natuurlijk niet een soort plan B. Dat was God van meet af aan al van plan. God wist hoe die dingen zouden lopen. En we zien dat heel duidelijk in het Matthäus-evangelie, want Matthäus wil juist duidelijk maken, A, dat Jezus de Messias is op grond van de profetieën, B, dat hij door zijn volk verworpen is en waarom, en C, dat dan vervolgens het heil uitgaat tot alle volkeren. En zo eindigt dat evangelie zelfs, waar de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En dat doe je door ze te dopen en dat doe je door ze te onderwijzen, al wat ik u geboden heb. Nou, daar komen we nog wel op terug. Toch kon het niet anders of die gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de volkeren zouden langzamerhand uit elkaar groeien. En dat gebeurt al door de belangrijke beslissing in Handelingen 15. We noemen dat wel eens het apostelconvent. Maar de belangrijke vraag aan de orde kwam, wat moeten we nu die gelovigen uit de volkeren opleggen? Moeten zij ook de hele wet van Sinaï proberen te onderhouden? Dat was eigenlijk heel normaal, het ging om jodengenoten of proselieten, mensen die overgingen tot het jodendom. Waren deze gelovigen uit de volkeren mensen die overgegaan waren tot het jodendom? En het antwoord is nee. Aan hen werd niet de wet opgelegd. Gelovigen uit de volken, zoals wij ook zijn, neem ik aan, van bijna iedereen, die zijn niet onderworpen aan de wet van Mozes. Dan moet ik al meteen daarbij zeggen, dat is even een bittere pil voor onze reformatorische vrienden, ook niet onder de 10 geboden. De verwarring ontstaat daardoor, wij zijn onder de wet van Christus. En onder de wet van Christus mag je ook niet doden en ook niet moorden en echt breken en stelen en afgoderij bedrijven. Maar wij zijn niet onder de wet van Mozes en dat geldt voor de hele wet van Mozes. Dus dat is een eerste misverstand. Het tweede misverstand is dat velen denken dat die wet van Mozes door het werk van de Heer Jezus op het kruis vervuld is, dat klopt. En daarmee ook afgeschaft is. En dat klopt niet. Dat is een jammerlijke vergissing. De Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 5 vers 17. Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Te niet te doen. Maar om die te vervullen. Tot volheid te brengen. Heel velen zouden daar meteen op antwoorden wat we zojuist gelezen hebben in Romeinen 10 vers 4. Christus is het einde der wet voor alle die geloven. Maar dat woord einde, dat is in het Grieks telos, dat noem ik nog maar omdat deze telos-vertaling daar ook naar genoemd is. Dat was een groep uitgevers in Nederland die zich verbonden hadden onder die naam telos. Die groep bestaat niet meer, die vertaling nog wel. Dus we blijven het nog steeds telos-vertaling noemen. Maar telos betekent zoveel als de zin, de inhoud, de vervulling. Christus is de zin, de inhoud, de diepere betekenis van de wet. Maar hij is ook het einde van elk wettisch systeem dat probeert door eigen gerechtigheid, door werken van de wet in eigen kracht volbracht, de gunst van God te verwerven. Je wordt niet gerechtvaardigd door je werken, je wordt gerechtvaardigd door het geloof. Waarbij we dan meteen zeggen dat dat geloof natuurlijk dan wel moet blijken een echt geloof te zijn door de vruchten die het voortbrengt, anders is het doodgeloof, zegt Jacobus in Jacobus 2. Maar dat spreekt vanzelf, nemen we maar even aan. Dat is al een paar misverstanden. Christenen zijn officieel niet onder de 10 geboden. Tweede misverstand, de wet is niet afgeschaft. Derde misverstand, die Joden die tot geloof in Jezus kwamen, die bleven die Tora gewoon onderhouden. Was dat correct of was dat niet correct? Heel veel uitleggers hebben gezegd, ja, dat was zwakheid, dat heeft God verdragen. Maar dat bedenken ze zelf, want dat staat nergens in de Bijbel. De Bijbel zegt nergens dat het zwakheid was. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Ik begin meteen helemaal achterin. Paulus, als hij bij de Joden in Rome is aangekomen, dan vertelt hij aan de Joodse leiders daar in Handelingen 28, vers 17, dat hij nooit de voorvaderlijke gebruiken, niet alleen de wet, maar ook de voorvaderlijke gebruiken had overtreden. Met andere woorden, hij zegt tegen hen, je kunt zeggen wat je wilt, je bent het misschien niet mee eens dat ik zeg dat Jezus de Messias en de Verlosser is, maar één ding kun je niet van me zeggen, dat ik geen goede Jood zou zijn. Ik heb mijn hele leven, zowel voor als na mijn bekering, de wet en de voorvaderlijke gebruiken onderhouden. Dat is belangrijk, die voorvaderlijke gebruiken, want dat is uiteindelijk wat het rabbijnse Jodendom geworden is. Dat is niet alleen maar de Tora, de wet, maar dat is ook vele, vele gewoonten en tradities daaromheen. Waar de Heer Jezus af en toe wel een kanttekening bij plaatst, als hij vindt dat ze daarin te verder gaan, dat vind je in de bergreden. Maar waar hij het ook heel principieel zegt van de schriftgeleerden en de wetgeleerden, al wat zij u gebieden, doe dat. Daar komt toch wel een maar achteraan. Ze kunnen er ook te ver daarin gaan, maar hij had ook groot respect voor deze rabbijnse traditie die tot op de dag van vandaag bestaat. Dat zegt Paulus. Hij zegt zelfs nog meer als hij voor Felix staat, dan zegt hij, of was het Festus, in Handelingen 24, ik was naar Jeruzalem gekomen om daar aalmoezen te brengen en offeranden. Nou, dat past natuurlijk ook helemaal niet in het plaatje dat de wet is afgeschaft. Bovendien, in Handelingen 21, een paar hoofdstukken eerder, zie je dat als Paulus in Jeruzalem aankomt, de Joodse leiders, dat wil zeggen dus de leiders van de Joodse gemeente die daar was, Jezusbeleiders, Messiasbeleidende Joden zouden we vandaag zeggen, die zeggen het tegen hem, zie wel, al deze gelovigen zijn ijveraars voor de Tora. En dat zeiden ze met een zekere voldoening. Al deze mensen onderhouden trouw de Tora. Dat is heel belangrijk. Niemand van die Joden kwam op de gedachte dat de Tora afgeschaft was. En hij zegt bovendien, Paulus, er wordt over jou verteld dat jij niet alleen tegen de niet-Joden, maar ook tegen de Joden zegt dat ze de wet niet meer hoeven te onderhouden. Nou, daar geloven wij natuurlijk helemaal niks van. Maar Paulus, het zou toch wel mooi zijn als je dat ook even zou willen bewijzen. En dat kun je bewijzen. We hebben hier een paar mensen, die hebben een Nazireeën gelofte afgelegd en die komen ze nu afsluiten. En dat is een heel ritueel voor en daar worden ook offers gebracht. De vraag is nou of jij die offers voor hen zou willen brengen en de kosten daarvan zou willen dragen. En dat doet Paulus helemaal. Handelingen 21, Handelingen 24, Handelingen 28. Ik had al kunnen beginnen in Handelingen 3. Handelingen 3, na de Pinksterdag. Nadat de Heilige Geest is uitgestort. Dan zie je dat Petrus en Johannes op het 9e uur van de middag, dat is dus de tijd van het avondoffer, het minga, zoals de Joden tegenwoordig zeggen, opgaan naar de tempel. Precies zoals ze dat voor die tijd gewend waren. Ze gingen naar de tempel om daar deze avondofferdienst mee te maken. Nou, wat ik zeggen wil is dit. En ik gebruik nu maar de term die vandaag in de dag nogal erg populair is, Messiasbeleidende Joden, Messianic Jews. De Messiasbeleidende Joden onderhouden, voor zover dat mogelijk is, de hele wet van Mozes. Voor zover mogelijk, want er is geen tempel, er is geen offerdienst mogelijk, enzovoort. Terwijl gelovigen uit de Joden dat niet doen. Ik zeg er meteen bij dat je daarin dus op twee manieren scheef kan gaan. De ene manier is tegen de Joden te zeggen, ja, jullie vergissen je, die wet is afgeschaft. Jullie hele godsdienst is op niets gebaseerd. Nou, als je denkt op die manier het evangelie te kunnen vertellen aan een Jood, door het allerkostbaarste dat hij heeft van hem af te nemen, namelijk de Tora, dan vergis je je mooi. Israël is Gods oogappel. Wat is Israëls oogappel? De Tora. Al die teksten vind je in de Bijbel. Nee, we nemen Israël niet zijn Tora af. Dat is de ene fout. Israël de Tora afnemen. De andere fout is dat mensen zeggen, oh, wacht even. Maar dat betekent dat wij als gelovigen onder de volkeren dus eigenlijk ook die Tora zouden moeten houden. Handelingen 15 wordt dan langs een omwegje zo uitgelegd dat je dat toch allemaal die Torah moet onderhouden. En er zijn gemeenten in ons goede vaderland vandaag de dag waar er zachtjes op aangedrongen wordt bij de mannen, de mannelijke leden, om zich te laten besnijden. En ook verder alle andere geboden van die Mosaïsche Torah te onderhouden. Feesten en de Sabbat, et cetera, de spijswetten, et cetera, et cetera. Het is ook een ingewikkelde materie met Israël. Ik heb er zelf heel wat mee afgeworsteld, dat is nou intussen wel al lang geleden. Maar toen ik voor het eerst met Messias beleidende Joden in aanraking kwam, vond ik dat maar een irritant gezelschap. Ze wilden zich geen christenen noemen, want dat was een zwaar belaste term. Later zag ik hoe gelijk ze hadden. Ze wilden niet van Jezus spreken, ze noemden hem met zijn Hebreeuwse naam, Yeshua. En als ik bij hem preek, doe ik dat ook. Want mijn tegenzin is al lang overwonnen en ik mag een paar keer per jaar in zulke gemeenten preken. En dan zeg ik ook Yeshua, dat is zijn Hebreeuwse naam. Niet dat het per se moet, maar ik begrijp hun gevoeligheid. Een oude Duitse Jodin zei ooit in een toespraak waar ik bij was hier in Nederland: in de naam van Jezus is mijn hele familie uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog. Maar in de naam van Yeshua heb ik het eeuwige heil gevonden. Begrijpt u het verschil? Als je eenmaal zoiets gehoord hebt, dan begrijp je waarom ze zeggen: nee, we zijn geen christen, we zijn joden. We zijn niet overgestapt naar een andere religie. En dat is een van de grote misverstanden van de joden. Die hebben ook een misverstanden. Die denken: als je een christen wordt, dan moet je dus van godsdienst veranderen. Dan moet je overgaan van het jodendom naar het christendom. Zonder dat ze zien dat als je de Messias vindt, dat je dan juist tot de grootste vervulling van je jodendom bent gekomen. Maar ja, dat was onvermijdelijk. Geleidelijk is het toch zo gegaan. Aanvankelijk leek het christendom een joodse sekte. En geleidelijk werd het dan toch een heel aparte religie. En bovendien een godsdienst waar de kloof tussen jodendom en christendom steeds groter en dieper werd. Een van de meest tragische dingen van de geschiedenis van het Westen. Die kloof tussen joden en christenen. De joden verweten de christenen dat ze iemand tot Messias hadden uitgeroepen die door hun eigen leiders als zodanig verworpen was. En daar waren ze ook helemaal mee eens met die verwerping. Ze verweten dat zij een mens, Jezus, vereerde, goddelijke eer toebrachten enzovoort. En de christenen op hun beurt verweten de joden dat ze de Messias verworpen hadden. Alsof alle joden tot in lengte van dagen er allemaal mede voor verantwoordelijk zijn. Ze verweten hen dat ze nog steeds een deksel op het aangezicht hadden, dat ze niet tot de christelijke kerk wilden toetreden. En dan moet je goed begrijpen, tegen die tijd dat dat soort verwijten over en weer gemaakt hebben, was het inderdaad zo geworden. Dat als je christen, dat wil ik het nou maar zo zeggen, als je ging geloven dat Jezus, Yeshua, de Messias en de Verlosser was, dan werd er van je verwacht dat je dan alles wat Joods was afzwoer. Want de wet had afgedaan. Dus het was zo dat je dan niet meer op de Sabbat, maar op de zondag moest samenkomen. Je mocht niet meer je zoontjes besnijden. Die spijswetten, dat was ook flauwekul. Je moest gewoon varkensvlees mee eten, net als de rest. Al die Joodse feestdagen mocht je niet meer vieren, enzovoort. In de middeleeuwen kwam dat zo ver met de inquisitie, dat die agenten van de inquisitie op zondagavond loerden, waar er geen rook uit de schoorsteen kwam. Over Joden hadden ze niets te zeggen, maar ze hadden ontzettend veel Joden gedwongen om zich christelijk te laten dopen. En vanaf dat moment waren ze christenen en vielen ze dus ook onder de inquisitie. En als er op vrijdag in de koude winter geen rook uit je schoorsteen kwam, dan was je stiekem een Jood, want een Jood mag op Sabbat geen vuur maken. De mensen werden daarvoor op de brandstapel gezet. Ik zou alleen al een lang verhaal kunnen vertellen om duidelijk te maken hoe Joden en christenen zo ver uit elkaar gegroeid zijn. Je kunt rustig zeggen, met heel haat en nijd, en het beste wat je kon verwachten was onbegrip. Onbegrip. Dat is nu allemaal heel sterk aan het veranderen. Maar dat is pas van na de Holocaust. En toch is er zoveel dat ons bindt met de Joden. Veel meer dan met moslims, dat snapt u wel. Om over hindoes en boeddhisten maar te zwijgen. En een heleboel dingen hebben we gemeenschappelijk. Een Joodse rabbi zei tegen mij een keer als een daad van goodwill: nou ja, Willem, we hebben toch in ieder geval twee dingen gemeenschappelijk. De God van de Bijbel en de Bijbel zelf. Hij bedoelde dan alleen het Oude Testament, maar daar viel ik dan maar op dat moment niet over. Ik zei, we hebben nog een derde ding gemeen. Hij zei, wat is dat? Ik zei, de verwachting van de Messias. Hij keek me enigszins argwanend aan. Hij dacht, dan begint hij weer met Jezus. Ik zei, nee. Ik heb het niet over de wederkomst van de Messias. Ik zeg het om jou tegemoet te komen. Om iets gemeenschappelijks te vinden. Wij verwachten allebei de Messias. Die zal neerdalen met de wolken des hemels. En hier op aarde het koninkrijk zal vestigen in vrede en gerechtigheid. Wanneer hij de troon van David zal bestijgen in Jeruzalem. En de volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem om daar de Torah te leren. En toen glom zijn gezicht, hij klaarde op en hij zei, ja, we hebben drie dingen gemeen. Drie dingen gemeen. Intussen heb ik er hier zeven. Jammer dat ik dat toen even niet in de gaten had. Ik was al blij met die derde. Bijvoorbeeld deze, de verworteling in Abraham. Daar zou een moslim ook nog aanspraak op kunnen maken, maar laten we het daar dan verder maar niet over hebben. Maar wij zijn kinderen van Abraham. Een Jood die niet in Yeshua gelooft, die kan een fysieke nakomeling van Abraham zijn, maar de Heer Jezus zegt al in Johannes 8, jullie zijn wel nageslacht van Abraham, maar geen kinderen. Een kind van Abraham wandelt ook in het geloof van Abraham, dat zijn de echte kinderen. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, zegt Genesis 15. Als je in dat geloof wandelt, dan ben je als Jood niet alleen een fysiek kind, maar ook een geestelijk kind van Abraham. En wij zijn dan weliswaar geen fysieke kinderen van Abraham, maar door het geloof geestelijke kinderen van Abraham. Abraham verbindt ons met elkaar. Wij zouden zeggen, er kan geen mens behouden worden buiten de Heer Jezus om. Dat is natuurlijk waar. Er is geen naam onder de hemel gegeven dan zijn naam waardoor we behouden worden. Handelingen 4 vers 12. Maar je kunt even goed zeggen, er is geen mens op aarde die ooit behouden wordt buiten Abraham om. Want wij zijn allen door het geloof kinderen van Abraham. Het is dankzij de belofte van Abraham dat wij hier vanavond bij elkaar zijn. Want in hem, dat is en in zijn zaad, en Paulus zegt in Galaten 3, dat is ten diepste Christus, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En wij voegen er aan toe, althans op grond van bekering en geloof. Als wij gezegend zijn, dan is dat in en door Abraham en zijn zaad. Dat is Christus. Inderdaad, we hebben nog wel meer dingen gemeen. In het leven van elke christen herhaalt zich de ontwikkeling die Israël ook heeft doorgemaakt. Dan komt de doop ook nog even ter sprake. Het wordt een hele zware avond. Maar zoals ik het zie, is Israël eerst verlost uit Egypte. En Paulus zegt in 1 Korinthe 10, en toen werden ze gedoopt tot Mozes in de Schelfzee, dat vergelijkt hij met de christelijke doop. En daarna kwamen ze bij de Sinaï om daar de wet van Christus te leren. En zo is met ons ook verlost uit Egypte, worden we gedoopt door de naam, tot de naam van de drie-eenige God. En vervolgens komen we bij de Sinaï. Want, zegt Matthäus 28, hoe word je een discipel van Jezus? Door gedoopt te worden en door te leren alles wat ik u geboden heb. Gedoopt worden, dat is de Rode Zee. En daarna staat de Sinaï alles te leren wat ik u geboden heb. De wet van Sinaï en de wet van Christus, in de kern komen die toch weer bij elkaar. De grote liefdewet. De geboden van de Heer Jezus. Draagt elkanders lasten, zegt Paulus in Galaten 6 vers 2. En zo zult u de wet van Christus vervullen. Dus evangelische christenen die hebben nog eens een handje van om te zeggen, wij hebben met de wet niks meer te maken. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Wij zijn gesteld onder de wet van Christus. Het eerste wat je leert als je gedoopt bent, dat is, wat zijn de geboden van de Heer Jezus? We voeden onze kinderen op in de tucht en de vermaning des Heren. En daarom is zowel het Jodendom als het Christendom een bestel van wet en genade. Wet en genade. Het Jodendom was een godsdienst van door en door genade. Kan nog niet anders, want God zelf heeft het gegeven. Ik heb het niet over het wetticisme dat er later uit voortvloeide. Dat was mensenwerk. Maar zoals God het gaf, zei hij eerst tegen hen, ik ben de Heer die u uit Egypteland verlost heeft. Dus hij sprak tot een verlost volk. Hij daagde ze uit om zijn geboden te onderhouden voor hun eigen welzijn. En als ze daarbij in de fout zouden gaan, dan was er het offer om de band met God weer te herstellen. Als dat geen genade is. Dat is een drievoudige genade. En op het hoogtepunt op Sinaï zegt de Heere God ook in Exodus 34, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. En het christendom is precies hetzelfde. Behouden uit genade om vervolgens de geboden van de Heer Jezus te volbrengen. Een fijn samenspel. En daar heb je ook vreugde in. Als de psalmist zegt, hoe lief heb ik uw wet, dan zegt de gelovige dat in feite net zo tegen de Heer Jezus. Heer, ik wil graag uw wil volbrengen, want ik heb u lief en ik weet dat u het beste met me voor heeft. En daarom zijn uw geboden goed en heb ik uw geboden lief. Daar kunnen we die woorden zomaar naspreken. Ze zijn honing voor mijn ziel. Die vreugde in de geboden van de Heer. En als Mozes een grote Torah-leraar was, dan hebben wij een nog hogere en grotere. De oude kerkvaders noemden hem Novus Mozes, de nieuwe Mozes. Mozes op de Sinaï, Christus op de berg der zaligsprekingen, spreekt zijn nieuwe wet uit. Die in feite niets anders is dan een uitwerking en verdieping van die wet van Mozes. Dat betekent dus ook dat beide bestellen, als je het goed bekijkt, het wetticisme veroordelen. Het wetticisme is altijd een vervalsing. Het betekent altijd dat je denkt dat je op eigen kracht God kunt behagen. En dat God wel aardigheid in je heeft als je zo goed je best doet. Iemand die goed beseft heeft, of je nou Jood of een Christen is, dat je alleen kunt leven vanuit genade, die volbrengt de geboden in Gods kracht, maar die verwerpt het wetticisme als een middel om daardoor in een goed blaadje bij God te komen. Wat een diepe verbondenheid. En in feite gaat het nog verder. Jammer dat ik dat toen niet tegen mijn rabbijnse vriend zei. En dat is wat men zo mooi traditioneel noemt verzoening door voldoening. Verzoening is alleen mogelijk op grond van het offer. Dat heeft het Nieuwe Testament niet bedacht, dat weten wij uit het Oude Testament. En de Heer Jezus is dat waarachtige offer geworden. Maar het principe is hetzelfde. Uiteindelijk kom je tot God alleen maar door zijn genade, en die genade heeft in een offer voorzien. En dan tenslotte, wat ik al zei, de verwachting van de Messias. Maar er zijn ook een paar grote verschillen. En die verschillen, die zijn eigenlijk, zoals een theoloog het ooit heeft uitgedrukt, alleen maar dit. Het Jodendom is incompleet, want het had Christus nog niet. Want ten eerste, als we het hebben over verzoening door voldoening, al die dierlijke offers hadden geen waarde in zichzelf. Die hadden alleen maar waarde in zover ze vooruitwezen naar het offer van Christus. Dus het is Christus die de werkelijke inhoud en vervulling is van het verbond dat God met zijn volk gesloten heeft. Door zijn offer heeft hij de werkelijke verzoening tot stand gebracht. En als we het hebben over grote Torah-leraren, Mozes was uiteindelijk toch ook een zondaar. Hij mocht niet het beloofde land binnengaan. Mozes kon dus wel zijn volk de wet voorhouden, maar hij kon niet een echt voorbeeld zijn. Maar Jezus Christus leert ons de geboden van de Heer en hij is zelf het volmaakte voorbeeld. Hij heeft alles zelf volmaakt volbracht. En in de derde plaats, Mozes kon zijn volk niet de kracht geven om die geboden te volbrengen. En de Heer Jezus is niet alleen de grote wetgever van een hogere wet dan Mozes deed. Hij is niet alleen het volmaakte voorbeeld. Hij is ook degene die de kracht schenkt, de kracht van de Heilige Geest. Natuurlijk, in het Oude Testament werden ook mensen behouden. Dus toen was die Heilige Geest ook werkzaam, ook al staat het er niet met zoveel woorden. Een van de mooiste dingen, dit is nou Jodendom op zijn mooist, mag ik het trouwens zo zeggen. Dat vind je in Lucas 1. Dat is nog voordat de Heer Jezus zelfs maar geboren is. Daar staat van Zacharias en Elisabeth. Lucas 1 vers 6. Zij nu waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk. Dat is Jodendom op zijn best. Dat zijn mensen die leven uit genade. Ze zijn gerechtvaardigd door het geloof. Ze leven met Gods kracht voor zijn geboden, hebben daar grote vreugde aan. En zijn er welgevallen in zijn oog. Puur door genade. En wij zouden eraan toevoegen, dat kan ook alleen maar door de Heilige Geest. Dat is zo, ook al staat het er niet. Dit is Jodendom op zijn best. En daar is de diepe verbondenheid. Maar wat ons scheidt van elkaar is Christus. En dat is de tragiek. En die tragiek is intussen veel erger geworden dan 2000 jaar geleden. Want wij hebben door onze vervolgingen van de Joden, de Joden zijn nooit erger vervolgd dan door de christenheid, door onze misverstanden, door onze beweringen dat de Torah afgeschaft zou zijn, onze bewering dat er geen toekomst voor Israël zou zijn, dat de landbelofte vergeestelijk moet worden, en al die dingen meer, de afstand nog veel en veel groter gemaakt. Ik noemde straks al dat absolute dieptepunt, namelijk Joden te vervolgen in de naam van Jezus. Op Goede Vrijdag zaten de Joden bangelijk in hun huizen, in hun ghetto's, want ze wisten al straks de kerkdienst is afgelopen, dan komen die christenen onze wijken binnenvallen om in de naam van Jezus onze huizen te beschadigen, onze vrouwen te verkrachten, onze goederen te stelen, zelfs onze leiders te vermoorden, et cetera, et cetera. Hoe moet je verwachten dat een Jood begrip zal hebben voor Christus? Ik las een verhaal van pakweg 100 jaar geleden, een evangelist in New York, die een Joodse schoenpoetser zijn schoenen liet poetsen. En na afloop hem een rijke fooi gaf en zegt, ik geef je dit in de naam van Jezus. En de man keek omhoog en hij zei, ik kom uit Oost-Europa. Er zijn al onze goederen gestolen of verbrand. Onze vrouwen zijn geschonden. Velen van ons zijn vermoord. Ik heb in mijn hele leven alleen maar slechts ondervonden in de naam van Jezus. U bent de eerste mens die mij iets goeds doet in de naam van Jezus. Snap je wat een grote schuld we op ons geladen hebben en hoe naïef het ook is om te zeggen, oh, we moeten het evangelie gaan brengen. Ja, dat ga je dan maar bij de Eskimo's doen. Die hebben trouwens het evangelie ook allemaal al lang gehoord. Maar Joden is een apart verhaal. We hebben het van hen gekregen. Maar we hebben het totaal verminkt in veel opzichten. Door wat we noemen de vervangingstheologie. Niemand wil zo heten. Iedereen, dat is net als wettisch. Niemand noemt zichzelf wettisch. Heb je ooit iemand ontmoet die zichzelf wettisch noemt? Nee, dat zeggen wij van anderen. Ik ken ook geen mensen die zeggen van zichzelf dat ze geen gevoel voor humor hebben. Dat zeggen mensen niet van zichzelf. En zo is met vervangingstheologie net zo. Ik las bij een Gerchem dominee die zei, gelukkig, we hebben alle vervangingstheologie intussen afgezworen. Nou, dan weet ik echt niet wat hij met vervangingstheologie bedoelt. Zolang je zegt dat het oud-testamentische Israël vervangen is door de nieuw-testamentische kerk en dat er alleen hoop is voor de Jood als hij zich aansluit bij die kerk en dat die landbelofte vergeestelijkt moet worden en dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is en dat de zondag in de plaats van de Sabbat is gekomen, dat is allemaal precies vervangingstheologie. Israël vervangen door de kerk, de besnijdenis vervangen door de doop, de zaterdag vervangen door de zondag, dat is vervangingstheologie. En dat is de oorzaak van ontzettend veel kwaad. Hoe is dat zo gekomen? Tot de vierde eeuw hadden eigenlijk de kerkvader de algemene opvatting, Christus komt vroeg terug en dan zal hij zijn rijk oprichten. Dan komt de massale bekering van Israël, hij zal regeren vanuit Jeruzalem, et cetera. En dan komt zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid. En toen in de vierde eeuw, in het begin ervan, kwam Constantijn de Grote, de keizer van het Romeinse Rijk, tot geloof. En in diezelfde eeuw werd dat hele Romeinse Rijk gekerstend. Het werd een christelijk rijk. Het was vrede en gerechtigheid. De keizer en de paus regeerden samen. En ze keken elkaar aan en zeiden, waar zitten we eigenlijk nog op te wachten? Dit is het. Wat wil je nou nog meer? Men bleef geloven in de wederkomst van Christus, als een soort aanhangsel van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar het speelde geen enkel rol in het praktische leven van die mensen, want dit was vrede en gerechtigheid. Het Messiaanse Rijk was gekomen. Als Christus straks terugkomt, dan is het de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En er is geen sprake van, dat Messiaanse Rijk, dat is nu. Dat is nu. En dat maakte hun haat tegen de Joden alleen nog maar des te groter, want dat was natuurlijk heel irritant als je jezelf inbeeldt dat wij het ware Israël zijn. Zoals de berijming zegt van elke denkbare kerkformatie, oude berijming, nieuwe berijming, dat woord zullen ze nooit prijsgeven. Psalm 87, bij Israël ingelijfd. Bij Israël ingelijfd. Wij zijn het ware Israël. Moest dagen, dat is een Israël ontdaan van alles wat Israëlitisch is. Feestdagen, spijswetten, Sabbat, besnijdenis. Alles is weggelaten. En wij zijn het ware Israël. En het andere Israël is dat niet. Het is alleen maar om de kloof te verdiepen. Toen de reformatie aanbrak, heeft de reformatie enorm veel goeds gedaan. Maar Luther en Calvijn, denk ik zo, die hadden geen tijd om dit ook nog uit te zoeken. Allebei, maar Luther nog veel meer dan Calvijn, hebben hele lelijke dingen over de Joden gezegd. En eigenlijk betekende dat nog steeds dat ze zeiden, er is maar één hoop voor de Jood. Onmiddellijk alles wat Joods is afleggen en zich laten dopen en zich voegen bij de christelijke kerk. En dan gebeurt er aan het einde van die 16e eeuw en vooral in de 17e en 18e eeuw iets heel bijzonders. Ik heb het nu even over Nederland. Dan zijn er enkele tientallen predikanten. Op die duizenden was dat maar een heel klein beetje, maar toch, het zijn bekende namen. En die deden precies waar het in de reformatie nou om draaide. Die keken in hun Bijbeltje en die zeiden, wacht even, hier staat dat Israël zal terugkeren. En er staat dat ze terugkeren naar het land waaruit God ze verdreven heeft. Dat kan toch alleen maar Israël zijn, het land Palestina. En ze zullen daar een eigen staat oprichten. En Christus zal terugkomen en zal koning over hen zijn. En er is een massaal herstel voor Israël en zullen terugkeren naar hun eigen land. Of die de tempel zullen herbouwen, dat vonden ze wel erg moeilijk hoor. Want het waren uiteindelijk toch gereformeerden en vervangingstheologen. Als het erop aankwam, weet u wel, zaterdag vervangen door de zondag, besnijding vervangen door de doop. Maar ze waren toch een heel stuk verder gekomen. In ieder geval hielden ze vast aan die landbelofte. En ze geloofden tegen de verdrukkingen. Dat was toen in de tijd van het Ottomaanse Rijk. Palestina werd beheerst door de Turken. Er was geen mens die geloofde dat er ooit nog weer een staat Israël zou komen. Wel, nee, natuurlijk niet. Dus wat dat betreft jammer om dat we de discussie daarover niet 150 jaar of 100 jaar geleden kunnen voeren. Toen zou geen vervangingstheoloog ooit geloofd hebben dat er nog eens een staat Israël zou zijn. Wel, nee, natuurlijk niet. Toen kwam die toch. En een bekende theoloog in Nederland schreef, die stichting van de staat Israël heeft net zo weinig te maken met de profetie als de stichting van de staat België in 1830. Dus we bleven dat volhouden. Ze moesten wel. Als je zou zeggen, op het moment dat je zou zeggen, die stichting van de staat Israël heeft iets te maken met het profetisch woord, gaat je hele theologie onderuit. En denk erom, dat is geen kleinigheid. Dus ik heb echt daar wel begrip voor. Het was totaal verwerpelijk, maar je kunt wel begrip hebben voor iets. Je kunt iets begrip hebben voor iets dat volledig verwerpelijk is. Om het helemaal cynisch te zeggen, je kunt voor elke zonde zelfs begrip hebben. Er zijn altijd verzachtende omstandigheden aan te voeren, maar het blijft wel zonde. Dus het werd steeds ingewikkelder. Ook steeds meer in de reformatorische wereld zie je ook dat mensen weer terugdachten aan Wilhelmus, Abrakel en Theodorus van der Groe. Al die mensen die gesproken hadden over het herstel van Israël in zijn eigen land. En die zeiden, zou het dan toch waar zijn? In de Gergem had je dominee Zijderveld die daarover gesproken en geschreven heeft. Overal had je er wel een paar, soms tegen de verdrukking in. Bij de christelijke gereformeerden had je dominee Berghof. Kent u zich dat nog herinneren? Ja, dat was voor uw tijd. A.M. Berghof, met dubbel F. Niet te verwarren met die anderen. Maar die heeft helaas de kerk moeten verlaten, omdat hij deze dingen leerde. Herstel van Israël. 1000 jaar rijk. Dat zou nou niet meer gebeuren. Maar in die tijd gebeurde dat nog wel voor de Tweede Wereldoorlog. Wat een ontwikkeling. Nou ben ik eigenlijk al heel ver. We hebben de vervangingstheologie gehad en hoe is het intussen bij de Joden gegaan? Dat heb je natuurlijk als je in 3/4, 2000 jaar moet overspannen. Dat is geen kleinigheid. Die Joden hadden hun eigen ontwikkeling doorgemaakt. Een christen is vooral, dat is heel sterk Grieks-Romeins, een christen wil weten, hoe zit het in elkaar? Wat kan ik weten? Daarom hebben wij een theologie. Joden hebben eigenlijk geen theologie. Dat willen ze ook niet. Bij een Jood gaat het om, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dus eindeloos vroegen ze zich af, die Torah, hoe moeten we die in praktijk brengen? Als je een haan hebt die op Shabbat een ei gelegd heeft, mag je dat ei dan eten, ja of nee? Nou, ik wil even weten of jullie nog sliepen of dat jullie nog wakker zijn. Zelfs Joodse hanen leggen geen eieren, maar dat is even terzijde. Sommigen snappen het nu pas, hè? Maar dat soort problemen, er is een heel traktaat in de Talmud, Beit Sa, dat gaat over eieren. En over de regels. Nou, dat zeg ik niet om dat belachelijk te maken, want het is heel belangrijk. Hoe moeten we Gods woord naleven? Hoe moet je dat in praktijk brengen? Die Romeinse tradities die zijn mondeling overgeleverd eeuwenlang totdat dat eenvoudig niet meer ging onder de verdrukkingen. En toen zijn ze dat gaan opschrijven. Heel verhaal. en zo zijn Talmud ontstaan. Eerst het oudste deel van de Mishnah, later de commentaren op de Mishnah, dat is de Gemara, en samen heet dat dan de Talmud. En dus de Mishnah is commentaar op de Torah, de Gemara is commentaar op de Mishnah. Daarna kreeg je natuurlijk mensen die commentaar gingen geven op de Gemara. Dat zijn de oudste Talmudgeleerden. En daarna kreeg je weer mensen die commentaar leverden op die Talmudgeleerden. Dat is helemaal niet vreemd, want in het christendom gaat het net zo. 50 mensen hebben al iets over iets gezegd. De promovendus leest alles wat die 50 hebben gezegd en voegt daar zijn eigen gedachten aan toe. En weer is er een proefschrift klaar. Beetje cynisch gezegd. Dus dat is op zichzelf helemaal niet zo vreemd. En zo ontstaat een gigantisch bouwwerk. Waar je een heel leven voor nodig hebt om dat allemaal onder de knie te krijgen. En te weten, hoe moet ik als Jood leven zoals God het bedoelt? En die oude rabbijnen die stonden er dichterbij bij de bron, dus die zullen het beter weten dan wij. Dus als je wil weten, wat moet ik nou doen met dat ei? Dan ga je naar de rabbijn en je zegt, wat moet ik doen met dat ei? En die rabbijn die zoekt op in de Bijbel. En dan vervolgens zoekt hij op wat de Talmud daarover zegt. En daarna wat de Talmud geleerden daarover zeggen. En daarna wat de commentatoren op de Talmud geleerden daarover zeggen. En wikkend en wegend komt hij met zijn antwoord. Nou, je kunt één ding van zeggen. Deze mensen willen werkelijk doen zoals God het heeft bedoeld. Die Talmud, ik heb hem thuis ook. En er gaat geen week bijna voorbij of ik lees in die Talmud. Want het is een ongelooflijk boeiend werk. In feite is daar 1200 jaar over gedaan. Vanaf het allereerste begin, dat laten we rekenen bij Ezra, tot de afsluiting daarvan in de 5e, 6e eeuw. Dat is een gigantische ontwikkeling. Heel boeiend. Tegelijkertijd hadden Joden nog een ander probleem. Een andere rabbijn zei ooit tegen mij, Willem, wij trekken ons niks van aan wat christenen zeggen, wij doen ons eigen ding. Ik zei, nee, dat is niet waar. Ik zei, dat is niet waar. Jullie moesten constant ook bij jullie uitleg van de Torah opboksen tegen de christenen. Hoezo, noem maar eens een voorbeeld. Ik zeg nou, een voorbeeld is dat aanvankelijk de rabbijnen allemaal zeiden dat Jesaja 53 van toepassing was op de Messias. Maar toen ze zagen wat voor gebruik de christenen maakten van Jesaja 53, krabbelden ze terug. En nu is er geen Jood meer die zegt dat het over Israël gaat. Dat is de leidende knecht des Heren, niet de Messias. Ik zeg, dat is een ontwikkeling die helemaal ontstaan is in verzet tegen de christelijke opvatting. En daar zouden veel meer voorbeelden van te noemen zijn. Maar dit is wel een heel bekend en belangrijk voorbeeld natuurlijk. En zo ontwikkelden die twee zich. Ik zou bijna zeggen, als Abraham en Isaac, zo gingen die beiden tezamen. Maar in dit geval moet je dus zeggen, zo gingen die beiden niet tezamen. Toen ik in het begin met de EO samenwerkte, wilde ze kijken of ik een goede televisiepresentator was. En dan heb ik een testopname gemaakt met een rabbijn. En ik weet niks meer van dat gesprek af. Ik weet alleen maar dat hij dit zei. We willen helemaal niet met christenen praten. Het liefste houden we ze maar zo ver mogelijk op een afstand. En nu is er zo enorm veel sympathiek voor Israël. En diezelfde rabbijn zei vele jaren later. Vroeger werden we door de christenen doodgeknuppeld. Tegenwoordig worden we door de christenen doodgeknuffeld. En hij zei ook een beetje cynisch. Ik weet niet wat we nader vinden dan dat. Dat is natuurlijk niet zo aardig. Want we knuffelen ze nou om het een beetje goed te maken. Wat we al die 2000 jaar fout hebben gedaan. Maar het is al zo. In de 20e eeuw is er ontzettend veel veranderd. Het eerste is de Holocaust. Bijna 6 miljoen Joden vermoord. Daar staat je verstand bij stil. Het heeft ontzettend veel teweeg gebracht. En sommige van die dingen die zouden kunnen lijken alsof ik zeg, nou, gelukkig dat die Holocaust er was, want daardoor ontstonden die gevolgen. Dat kan je natuurlijk nooit zeggen. De Holocaust is zo verschrikkelijk dat je zou willen dat het op een andere manier had gekund. Maar het is wel zo gegaan. In de eerste plaats, door de Holocaust, hebben veel Joden opnieuw een besef gekregen van hun Joodse identiteit. Wat is het om Jood te zijn? Zoveel Joden hier in het Westen waren bezig te assimileren en gelijk te worden aan de christenen. Heel veel lieten zichzelf dopen. Ze konden pas toegang hebben tot de samenleving, de westerse samenleving, als ze zich lieten dopen. Een paar druppeltjes op je hoofd, aanroeping van de drie-enige God en alle deuren gingen voor je open. Innerlijk deed het niks met ze, helemaal niks. Ik zou geen voorbeeld weten van iemand die daar ook echt innerlijk door geraakt werd. Zo ging dat. Dus assimilatie was een groot gevaar. Uitroeien is verschrikkelijk, verdrijven is verschrikkelijk. Maar assimilatie is net zo erg, dan is op den duur ook geen Joods volk meer. Het is al een wonder dat God in zijn voorzienigheid dat Joodse volk bewaard heeft door die 2000 jaar heen. Dat er überhaupt nog een Joods volk is. Zeker raszuiver zijn ze niet. Je hebt zwarte Joden en blanke Joden. En je hebt rode Joden, gele Joden, weet ik het allemaal, bruine Joden. Ik hoorde ooit van een Duitse Jood die in Japan naar de synagoge ging. En ze zeiden, bent u echt een Jood? U ziet er helemaal niet Joods uit, want hij had geen spleetoogjes. Daar hebben Joden spleetoogjes. Joodse identiteit zit hem niet in het ras. De Joodse identiteit zit hem dat dit volk al die eeuwen door, wat de christenen ook beweerden, Shabbat hebben gevierd. Misschien is het niet zo belangrijk als dat. Shabbat hebben gevierd. Niet op zondag uiteraard, maar daar waar die thuis hoorde. Ik heb nooit een verhuisbericht ontvangen. De Shabbat is op zaterdag. En ze besneden hun zoontjes. Je moet al erg geseculariseerd zijn als Jood als je niet meer de besnijdenis uitvoert. Je moet wel erg geseculariseerd zijn als je varkensvlees eet. En zeker met Loofhuttenfeest, met Pesach, Paasfeest, daar ben je erbij. Misschien is het vaak niet meer dan een vorm. Zeker. Maar daardoor hebben ze hun identiteit vastgehouden. Er is nog steeds een Joods volk dat vanaf het begin van hun bestaan op vrijdagavond Shabbat viert. En velen zijn zich van hun identiteit weer meer bewust geworden. Ik herinner mij, ik moet voorzichtig zijn, want anders, ik wil niet jullie herkennen over wie het gaat. Maar ik herinner mij een collega die gereformeerd was. Ik zal niet zeggen van wat merk. Een van de 15. Maar hij was gereformeerd en ik vroeg hem, wat vind je van die Messias beleidende Joden? Nou, hij was zelf dus Jood, vol bloed Jood. Hij begon erop te schelden en te spuwen. Hij was voluit vervangingstheoloog. En hij moest er helemaal niks van hebben van die flauwekul. Zijn vrouw was niet Jood. En die hielp hem, dat heb ik meer voorbeelden van gehoord. Die hielp hem om te ontdekken wat het was dat hij een Jood was. Dat proces heeft jaren geduurd. Totdat hij tenslotte zijn kerk verliet. Wat in die kringen enorm ingrijpend is. En hij ging naar een Messias beleidende gemeente. Daar heb ik hem meermalen onder mijn gehoor gehad. Want het was jaren later. En nog weer een tijd later heeft hij met zijn vrouw Alia gemaakt. Dat wil zeggen, is hij geëmigreerd naar Israël. Dit was een man die zijn Joodse identiteit begon te ontdekken. Dat heeft de Holocaust mede bewerkt. Wat de Holocaust ook mede bewerkt heeft, hoe verschrikkelijk die ook was. En je zou willen dat het niet nodig was geweest, maar zo is het gegaan. Dat was dat de harten van de volkeren week werden gemaakt om in november 1947 in de Verenigde Naties te stemmen voor een verdelingsplan van Palestina. Ze stemden niet over een Joodse staat. Ze stemden over een verdelingsplan. Want er waren steeds meer Joden en steeds meer Palestijnen. De meeste Palestijnen die kwamen ook van elders, uit 25 verschillende landen. Slechts een heel klein deel heeft er al eeuwen gewoond. Maar de Joden kwamen ook van elders. En dat gaf steeds meer spanningen en het werden steeds meer mensen. En toen kwam er een idee, hoe lossen we dat op? Want die extreme Zionisten, die willen het hele land. En die moslims, die willen ook het hele land. Wat doen we dan? Net als Salomo, dan snijden we die baby in tweeën. De generatie van mijn ouders en jullie grootouders, die zat op die avond aan de radiotoestel gekluisterd. Die stemming. Het zou vandaag niet meer mogelijk zijn. Vandaag zou een paar procent voor zo'n plan stemmen. De meesten zouden tegenstemmen. Het was een wonder Gods dat een merendeel stemde voor dat plan. En de Joden hebben daarvan onmiddellijk gebruik gemaakt. Nou, niet onmiddellijk. Ze moesten wachten tot de laatste Brit weg was. Want die Britten hadden het land bezet in 1917 bij de val van het Turkse Rijk. Maar op de dag dat de laatste Brit het land verliet, 14 mei 1948, riep David Ben-Gurion Jeruzalem, de staat Israël, uit. Luister goed, de Palestijnen hadden op die dag hetzelfde kunnen doen. Want het was een verdelingsplan. Maar de andere Arabische volken zeiden, als je het maar laat, En vallen de Joden aan en binnen de kostmogelijke tijd hebben ze in de zee gedreven en hebben jullie het hele land. Een enorme vergissing, want die Palestijnen hebben tot op de dag van vandaag die staat nog niet. Dus hebben we dat toen niet gedaan. Wat zou er gebeurd zijn? Dan had Israël genoegen genomen met de helft van het land en de Palestijnen hadden de andere helft gehad. En Jeruzalem zou onder internationaal toezicht hebben gestaan. En nu zijn er een hoop huilenbalken die roepen dat dat is precies wat er moet gebeuren. Terwijl het in 1948 had gekund. En intussen is er zoveel gebeurd dat het eigenlijk helemaal niet meer kan. Toen had het kunnen gebeuren. De Joden wilden ook het hele land. Maar ze waren pragmatisch genoeg om te zeggen wij nemen genoegen met het verdelingsplan. Maar riepen daar een staat uit. De Palestijnen deden dat niet. Sindsdien is er een staat Israël. Inderdaad werd die staat onmiddellijk aangevallen. De enige grote succes dat de Arabieren in al die jaren gehad hebben, is dat ze in 48-49 Oost-Jeruzalem wisten te veroveren. De laatste keer dat ik in Israël was, drong dat eigenlijk pas goed tot mij door, met oude filmbeelden. Er waren Joden in Oost-Jeruzalem en die werden er allemaal uit verdreven in 48-49. Geen Jood kon meer bij de klaagmuur komen. Geen Jood had nog meer toegang daar. Intussen hadden ook nog eens een keer de Jordaniërs de Westoever bezet. Heb je ooit besluiten van de VN gehoord dat dat fout was en dat ze dat niet mogen doen? Heb je ooit gehoord dat andere volken, dat de Turken, die hebben ook dat hele land bezet, heb je daar ooit klachten over gehoord? De Britten hebben dat gedaan en de Fransen, die hebben het hele Midden-Oosten onder zich verdeeld in 1970. Ooit klachten gehoord? Nee. Die klachten kwamen toen Israël in 1967... de Westbank veroverde. Bezette. Toen kwamen de verschrikkelijke protesten. Door de eeuwen heen heeft iedereen het land bezet. Maar niemand mocht het. Nee, niemand gaf erom, bedoel ik. Sorry, ik zeg het verkeerd. Niemand gaf erom. Niemand maakte er drukte over. Niemand heeft ooit drukte gemaakt over de Jordaniërs die tussen 1948 en 1967 dat stuk land bezet hielden. Maar het enige volk dat ooit werkelijk daar een eigen staat gehad heeft onder koning David, niet David ben Gurion, maar koning David, een paar eeuwen eerder. De enige volk dat daar ooit een eigen staat gehad heeft en rechten kan laten gelden, volkenrechtelijk, die worden constant bestookt met besluiten van de Verenigde Naties om ze daar weer weg te krijgen. Weg te krijgen, hoezo dan? Van wie is dat land dan? Kan niemand mij dat uitleggen? Je moet toch wel heel weinig kaas in de situatie gegeten hebben als je zegt het is van de Palestijnen. Daar was het nog nooit van. Tot 1917 was het van de Turken. Daarna was het van de Britten. Of die hielden het bezet in ieder geval. De Turken hielden het bezet, de Britten hielden het bezet. Daarna waren het de Jordaniërs. Nog nooit hebben Palestijnen dat gebied bezet. Nog nooit hebben ze daar een eigen staat gehad. Nog nooit hebben ze überhaupt een eigen staat gehad. De enigen die daar ooit een staat gehad hebben, die mogen daar niet komen. Ik zei tegen een rabbijn een keer, dat was een hele slimme rabbijn, ik ben benieuwd of jullie ook zo slim zijn, dat jullie meteen door hebben. Ik zei, deze zonderlinge, rare, idiote, onbegrijpelijke haat tegen Israël is een bewijs voor het bestaan van God. Ik zie maar mensen ja knikken, die zijn dus net zo intelligent als mijn vriend, de rabbijn, want hij snapte het meteen. Er zit namelijk, dat bedoel ik ermee te zeggen, er zit in die haat iets zo irrationeels. Er zijn nog nooit hele Palestijnen die zoveel kattenkwaad uitgehaald hebben, besluiten genomen door de Verenigde Naties. En tegen Israël tientallen. Hoe komt dat? Waar komt deze zonderlinge haat vandaan? Dat heeft te maken met dingen die zich onttrekken aan het gewone alledaagse politieke commentaar. Daar moet je geen gewone alledaagse politieke commentatoren op last laten. Er zit iets raadselachtigs in. Dat heeft te maken met bovennatuurlijke dingen. Dat heeft te maken met het feit dat het Gods land is. En dat het Gods volk is. Vandaar die enorme gedachtensprong. Die onberedeneerbare haat is een bewijs van het bestaan van God. Alleen zo kun je begrijpen wat voor wonderlijke dingen daar gebeuren. In 1967... Oké, met Christen voor Israël spreken we dan niet van de bezette gebieden, maar van de betwiste gebieden. Prima, ik vind bezette gebieden helemaal niet verkeerd, want voor die tijd waren ze niet van Israël en daarna hebben ze die bezet. Maar daar willen we nou niet over vallen, want inderdaad de grote vraag is, als het teruggegeven moet worden, aan wie dan? Goed, die vraag heb ik behandeld. Er is nog iets bijzonders wat er gebeurde. We zijn nu van 1948 gesprongen naar 1967. En nu maken wij een sprong naar 1980. In dat jaar heeft de staat Israël Jeruzalem uitgeroepen tot onvervreemdbare eeuwige hoofdstad van Israël. Nogmaals, als dat verdelingsplan er was gekomen van 1947, was dat ondenkbaar geweest. Dan zou Israël, zoals ik zei, onder internationaal toezicht hebben gestaan tot op de dag van vandaag. Nu hoef je dat niet meer te proberen. Voorstellen in die richting door Ehud Barak, een van de premiers van Israël, roept meteen honderdduizenden Joden de straat op. Nooit geven we Jeruzalem meer terug. En, als je zo voor, en van de andere kant, ook van de kant van de Arabieren, kun je honderdduizenden mensen op straat verwachten. Want Jeruzalem is van ons. Ik herinner me dat ik op het Huis van de Berg logeerde. En dat ik 's morgens om 7 uur daar mijn stille tijd hield gezeten in het zonnetje voor dat gebouw. Nederlands logiesadres. En keek zo uit over Jeruzalem, over de oude stad, over het Tempelplein. En ik dacht, dit is de meest betwiste vierkante kilometer van de hele aarde. Wij willen het hebben. Nee, het is van ons. En dat niet maar zoals kinderen ruzie kunnen maken om een knikker. Maar allebei met diepe religieuze motieven. Land dat 700 jaar het eigendom is geweest van Allah. Dat mag nooit meer teruggegeven worden. Ondenkbaar. Dat kleine hoopje Joden, als je dat hele gebied ziet, dat reusachtige Turkije, dat reusachtige Iran, dat reusachtige Saudi-Arabië en dat wat kleinere Syrië en Irak. Al die landen. En dan moet je kijken waar Israël zit. Dat is een splintertje in dat grote gebouw. Maar alle haat en alle nijd is tegen dat land gericht. 1980 zijn we intussen aangekomen en dan gebeurt er nog iets wonderlijks. Toen ik voor het eerst naar Israël toe ging in 1983, denk ik dat er nog nauwelijks Messias beleidende Joden waren. Ik bezocht toen Arabische gemeenten, evangelische gemeenten, overtuigde mensen die veel moeite hadden met wat de staat Israël deed, maar die ook geloofden in de toekomst van Israël, in de belofte die God gegeven had, in het feit dat ze eens dat hele land zouden bezitten als de Messias zou komen en ze zich tot hem zouden bekeren. Maar die ook grote moeite hadden met wat de staat Israël allemaal deed tegenover die Palestijnen. Nou, daar gaan we maar niet te diep over uitweiden. Maar dat was mijn eerste keer. Maar in 1983 denk ik dat er nog nauwelijks Messias beleidende Joden waren. Ik ben ze toen niet tegengekomen. En dan gebeurde het, geleidelijk aan. Eigenlijk was het al in het eind 19e eeuw begonnen, hoor, maar het was zo minimaal. En dan komt het in een stroomversnelling. Nu zijn het een paar honderdduizend in de hele wereld. Dat is nog geen gigantisch getal. Maar toch, in Israël rekent men zo zeer ruw geschat, want dat hangt een beetje vanaf wat je dan allemaal meerekent, 10.000 Joden. Messias beleidende Joden. Dat zijn Joden die geen christenen genoemd willen worden vanwege het verleden. Maar ze geloven in de Heer Jezus als de Messias van Israël, als hun verlosser, hun zaligmaker, hun Heer. Ze dienen hem en ze onderhouden de Torah. Precies zoals de Joden dat deden in het hele boek Handelingen. De apostelen in kluis. Ik zei u al, toen ik daar 40 jaar geleden voor het eerst mee in aanraking kwam, had ik daar wel moeite mee. Ik begreep het niet zo goed. Ik moest erover nadenken, ik moest eraan wennen. En nu zijn het er zoveel. Ze lijken in een bepaald opzicht op christenen. Want je ziet daar dezelfde verscheidenheid. We hebben in Nederland niet alleen maar 15 soorten gereformeerd, heb ik al gezegd, maar ook nog eens 150 soorten evangelisch. En dat heb je daar ook wel een beetje. Je hebt Joden die van orthodoxe Joden niet onderscheiden zijn, behalve als de preek komt. Dan weet je, oh jongens, ik hoorde ooit van zo'n synagoge dat iemand gillend wegliep, omdat tijdens de preek hij ontdekte dat hij bij Messias blijde in de Joden was terechtgekomen. Maar de hele ritueel was verder precies als op een sabbat. En het andere uiterste van het spectrum, ik heb ze allemaal bezocht in de loop van de tijd. Aan de andere uiterste van het spectrum, daar heb je ja, wat je eigenlijk nauwelijks kunt onderscheiden van de evangelische gemeente van vandaag. Alleen dat ze op sabbat samenkomen, dat ze natuurlijk in het Hebreeuws zingen. enzovoort, en dat ze besnijden en Pesach vieren en al die dingen meer. Maar voor de rest, als je daar komt, de hele sfeer is die van een evangelisch gemeente. En alles daartussenin. Het zijn net mensen. En dat is best, dat is prima. Ik ga ze ook niet voorschrijven wat ze zouden moeten doen. Ik weet het trouwens zelf ook niet. Dat moeten ze zelf maar uitvinden. Maar het bijzondere is dat er zo'n grote gemeenschap is van Messias beleidende Joden. Die hebben het niet makkelijk van de kant van Israël. Als je Alia wil maken, als Jood naar Israël gaat, dan moet je vooral niet laten merken dat je in Jezus gelooft als de Messias, want je komt er niet in. Ook dat is weer zo'n raadsel achter iets. Als je atheïstische Jood bent, je bent hartelijk welkom. Boeddhistische Jood, je bent hartelijk welkom. Hindoe-Jood, je bent hartelijk welkom. Als je zegt dat je Jezus gelooft in de Messias van Israël, kom je er niet in. Dat is toch niet te begrijpen met normaal menselijk verstand. En dat terwijl er een wet is, een wet van de wederkeer, waar elke Jood die een Joodse moeder heeft, welkom is en de Joodse nationaliteit moet kunnen krijgen. Dus Messias beleidende Joden die daarheen gaan, die bidden heel hard dat ze daar niet van hoeven te getuigen, dat ze van Jezus de Messias geloven. En als dat niet gevraagd wordt, dan komen ze daar doorheen. Anders was mijn goede gereformeerde vriend, waar ik het straks over had, er ook niet ingekomen. En zo zijn er heel veel gelukkig wel ingekomen. Is dat niet wonderlijk? Er zijn mensen die vallen tussen wallen en schip, ze worden door de orthodoxe Joden niet serieus genomen. Als ik mijn orthodoxe vrienden in Jeruzalem, als ik ook maar het woord Messias blijdende Joden noem, dan spugen ze erop. Met christenen willen ze graag relaties, maar die Joden die in Jezus geloven, onbegrijpelijk. En de orthodoxe christenen begrijpen hen ook niet. Onze onderhouden Torah, die toch afgeschaft was. En ze besnijden, ze doen zelfs allebei, ze besnijden hun jongetjes en als ze tot geloof komen, dan dopen ze ze. Terwijl de doop toch in plaats van de besnijdenis was gekomen, hoe zit het nu? Het is een wonderlijk fenomeen. Vroeger hadden we dat niet, vroeger hadden we die problemen niet. Ik ben dan pas verhuisd, als ik vanuit mijn raam kijk, dan zie ik in eerste plaats de Domtoren. Dat is al een geruststellende gedachte, zolang die overeind staat, gaat het nog wel goed in ons land. Dan kijk ik schuin naar links en dan zie ik de twee kerktorens van ons dorpje. De katholieke kerk en de protestantse kerk. Wat was dat heerlijk overzichtelijk. Heerlijk overzichtelijk. Nou hebben we niet alleen maar al die grote verscheidenheid, maar we hebben ook nog Messias beleidende Joden. Weet je wat dat voor mij betekent? Dat de Messias spoedig komt. Dat we in de eindtijd leven. Dat het niet lang meer duurt. En dan gaat dit allemaal veranderen door de komst van de Messias. En weet je wat ik zo mooi vind? Oh, ik had al lang moeten ophouden, geloof ik. Hè? Nou, daar trek ik me helemaal niks van aan. De wederkomst duurt ook veel langer dan we hadden gedacht. Ik heb me een kwartier vergist. Ik dacht dat ik tot 9 uur moest doorgaan. En nu pas, nou het bijna 9 uur is, zie ik dat ik ver over de tijd ben heen gegaan. Het laatste wonder van de 20e eeuw. En dat is dat steeds meer gereformeerde theologen de vervangingstheologie echt afwijzen. Ik ben altijd een beetje ondeugend, ben ik van aard, daar kan ik niks aan doen. Volgens mij ben je dan niet echt gereformeerd meer, zeg ik dan tegen ze. Hè? Met een knipoog, zeg ik dan. Dus juist als je echt gereformeerd bent, ben je vervangingstheoloog. Want die twee zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Maar waarom zouden die mensen consequent moeten zijn? Heerlijk is dat. Ze gaan het zien. Het gaat doorbreken. En straks gaat het ook doorbreken. Dat is mijn laatste opmerking. We zijn min 13 minuten over tijd nu. Maar de laatste opmerking is deze. Joden en christenen hebben allebei een blinde vlek. De blinde vlek van de Joden is Jezus. De blinde vlek van de christenen is Israël. En eens worden ze beide genezen van die blinde vlek. Naar die tijd zien we uit. Volgend jaar in Jeruzalem. Dankjewel.